Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Van advocatenkantoren tot ziekenhuizen, steeds meer organisaties maken hun eigen podcast. En Swapfiets stelt zijn groeiambities bij. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel met Daan Werpel, oprichter van deelplatform Peerby, en Jacqueline Smit, de oprichter van Rockport Inc. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Laten we beginnen met jullie eigen nieuws, Jacqueline.
Mijn nieuws was dat de NPO gaat investeren in NPO Luister. Dat is een podcast platform wat zij hebben ontwikkeld. Daar gaat ongeveer ruim 12 miljoen in geïnvesteerd worden. Met een zendermanager die dat onder zijn beheer krijgt. Uitdrukkelijk niet voor sport en nieuws.
Oké, je zegt het een beetje cynisch.
Ik vond het bijzonder. Het zal een reden hebben. Maar ik dacht, volgens mij is dat voor een podcast platform ook heel erg interessant. Dus ik vond dat wel uniek. En wij gaan het over podcast ook hebben.
We gaan het zo meteen
en
over
de groei daarin.
Hebben.
Dus ik dacht, je ziet dat de NPO daar ook in gelooft in ieder geval.
Oké, zometeen meer over podcast inderdaad, Daan.
Ja, ik zag gisteren het nieuws dat Avantium, een Nederlands chemiebedrijf, een licentie heeft afgegeven om bioplastic te maken.
Amerikaans bedrijf?
Aan een Amerikaans bedrijf. Ja. En toen dacht ik in eerste instantie, oh wat leuk, dan heb ik een leuk duurzaam nieuwtje om mee te nemen. Dat is ook wel fijn om een beetje goed nieuws te brengen.
Ja.
En toen ben ik er eens ingedoken en toen was het toch weer een teleurstelling.
Waarom?
Ja, nou kijk, het heeft wat voordelen, die bioplastics. Je hebt geen fossiele brandstof meer nodig, dat is heel fijn. Maar toen ging ik lezen over, ja, maar breekt dat dan echt af en zo? En heb je dan geen plastic soep meer? En helpt dit tegen wegwerpafval? Eigenlijk is het antwoord allemaal nee, want het breekt nauwelijks af. Dat moet een hele gespecialiseerde afbraak.
Ja, het is wel plantaardig gemaakt,
en zo.
Toch?
Ja, maar dit duurt net zo lang als normaal plastic. En in de zee breekt het dus heel slecht af. En dan kom ik dus weer tot de conclusie dat ik denk, we doen het weer. Hè. We proberen eigenlijk de bestaande ketens allemaal gewoon in stand te houden. En dan een klein beetje anders.
Maar blijkbaar kan het dan nog eventjes niet anders. Want zij zijn er heel lang mee bezig geweest. En nu hebben ze een licentiemodel voor een Amerikaans bedrijf.
Dus het probleem is, we proberen hetzelfde te blijven doen met een kleine tweak. Maar we moeten gewoon toe naar oplossingen zoals Pieter Pot, helemaal verpakkingsvrije supermarkten.
Ja, maar niet alles is er meteen.
Nee, dat is zo. Dat is zo, ja. Maar kunnen we daar niet in investeren? Ik ben dan toch teleurgesteld. Dat we dat eigenlijk het systeem proberen te behouden met de oplossingen waar veel geld in gaat zitten. In plaats van het systeem echt veranderen.
Oké, laten we het hebben over Swapfiets. Want zij stellen de groeiambities bij. De aanbieder van huurfietsen wilde 1 miljoen gebruikers in 2025. Maar laat het doel nu los, zo meldt het FD. Ja, eind dit jaar hebben ze er nu, even kijken, 300.000 abonnees. Er zit nog wel een beetje een gat tussen tot 1 miljoen dan, hè?
700.000 tussen, dus dat is best wel heel veel.
Ja.
Ja, en ik denk ook dat het heel complex is, hoor, om de infrastructuur goed te hebben. En hè, het gaat natuurlijk over het transporteren van die fietsen, onderhoud van de fietsen. Maar ook moet het gewoon interessant zijn. En bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam, waar ze zelf ook als voorbeeld hebben genomen, zijn er zoveel andere vormen. Je hebt de scooters, je hebt de tram, je hebt de normale fiets. Nou goed, er zijn zoveel manieren.
En hoef je misschien niet toch een huurfiets?
Ja, en wil je dan een huurfiets? En dan zat het een beetje op het gemak. Maar goed, ja, ik weet het niet. Het was ook nog maar een klein percentage, volgens mij met 5%. Marktaandeel in Amsterdam, of in ieder geval, de volume was laag. En als je het dan uitrekent, was het ook nog niet winstgevend. Dus ik denk dat ze op een dilemmapunt uit zijn gekomen zelf.
Ja, denk je dat ze zich een beetje vergist of misschien wel verslikt hebben in dat miljoen?
Ik vraag me af of ze misschien iets te Nederlands naar de buitenlandse markt hebben gekeken. Ik weet nog dat de eerste buitenlandse investeerder die wij aantrokken, die zei in het eerste gesprek tegen mij, zei, I love your cycling culture. En ik begreep toen helemaal niet wat hij bedoelde. Ik dacht, ja, fietsen, dat doet toch iedereen?
Ja.
Maar wij zijn echt een heel gek landje eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Wij fietsen enorm veel en dat is heel erg leuk.
En in heel veel landen is fiets ook sport, hè? Ik bedoel, in plaats van A naar B gaan,
precies.
Zoals wij dat doen.
Dat is, en als je dan zeg je ook, ik ben een fietser. Nou, heb je ooit iemand hier in Nederland die gewoon naar zijn werk fietst horen zeggen, ik ben een fietser?
Nee, ik moet gewoon naar mijn werk.
Ja, je moet gewoon in. En dus ja, dat is wel echt een mentaliteitsverandering die in het buitenland, denk ik, nog veel meer tijd gaat kosten als die inderdaad doorzet. En dat hoop ik. Maar ja, dan ga je niet zomaar naar 30% van alle bewegingen in een stad naar de fiets, zoals dat in Amsterdam is. Ik denk dat dat echt over tijd langzaam moet ontwikkelen.
Maar toch, ze zitten inmiddels in 60 Europese steden. Hè? Ik bedoel, is dat dan tegengevallen omdat de rest van die steden misschien niet wil fietsen? Mobiliteit misschien verandert vanwege corona?
Ja, maar 300.000 over al die steden is dus eigenlijk gewoon een heel beperkt aantal.
Ja,
dus
als je dat door elkaar deelt.
Toch, daarom. Dus ik denk dan, ja, dat is dan toch nog niet zoveel. En op dat culturele punt, ja, volgens mij, als je marktonderzoek doet, kom je hier vrij snel op uit dat wij als Nederland een uitzonderlijk fietsgebruikersland zijn. Dus ja, ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat het meer zit aan de kostenkant. Het onderhoud, het transporteren, maar ook gewoon het maken van die fiets, weer ophalen, terugbrengen, schadegevoelig. Je zag ook in het artikel dat mensen er wat makkelijk mee omgaan.
Ja, je moet ook reparateurs hebben.
Dat netwerk moet je bouwen. Dus ik denk gewoon dat het daar aan de kostenkant tegenvalt.
Ja, maar volgens de FD wordt dan wel corona genoemd, hè, als boos. Dat het corona onze mobiliteitsbehoeften heeft veranderd.
Ja, omdat als je een ander argument noemt, is de belofte weg, toch? Dus ik denk, ja, het is wel heel goed om te zeggen, ja, het ligt daar en daar. Maar
je moet een reden geven.
Je moet een reden geven, ja, zo voelde het een beetje.
Ik gok dat het toch ook wel iets te maken heeft met de kosten van kapitaal op dit moment. Het is gewoon veel duurder om
te lenen.
Om geld op te halen. Dus als je dan, ze hebben 100 miljoen verbrand, las ik. Ja, dat kun je dan toch iets minder makkelijk gaan doen de komende tijd. Zoveel geld investeren in groei.
Ja, want corona, dat geloven jullie niet. Ik bedoel, is jullie mobiliteitsbehoefte veranderd door corona?
Zeker wel, het is zeker veranderd, ja. Maar je zou ook zeggen dat het dan nu weer redelijk terugkomt.
Je zou ook kunnen zeggen,
corona is weer voorbij.
In het openbaar vervoer toch wat minder veilig was, dat juist mensen meer op de fiets zijn gegaan. Dus het werd ook verder niet onderbouwd waarom dat dan door corona zou zijn gekomen. Dus ik weet het niet. Ik vind het.
Ze gaan in ieder geval terug op de plaats. 2 jaar geleden sprak Mark de Vries op BNR nog over een uitbreiding naar de Verenigde Staten of Azië. Hij zei toen het volgende.
Ja, we groeien nu eerst echt in Europa, omdat het is wat makkelijker, ook qua tijdzones, maar uiteindelijk in onze lange termijn droomplannen staat of Amerika of Azië staat daar wel met potlood opgeschreven. Maar dan moeten we wel eerst succesvol zijn in de steden die we nu uitrollen.
Ja. Eerst succesvol zijn.
Ik gun het ze van harte. Ik bedoel, het is wel een mooi concept in zichzelf. Klopt het? Dus wellicht als ze het in de infrastructuur op kunnen lossen, dat die groei ineens wel meteen in zo'n golf gaat, dat het hard kan gaan.
Maar denk je dat ze nog in de Verenigde Staten? Ja, denk je dat ze nog in de Verenigde Staten en Azië zullen komen? Ik bedoel, dat is ook inderdaad een hele andere cultuur waar fietsen naar je werk niet echt normaal is.
Ik denk dat met wat geduld dat ze daar prima naartoe kunnen. Maar dit is dus zo'n systeemverandering waar ik het eerder al over had met de verpakkingen. Dit is echt een best wel een andere manier van fietsen, zou ik maar zeggen. En van de wereld. Wat indelen en van je vervoeren en van hoe je omgaat. En dit is een circulaire fietsen. Ze repareren die en je koopt hem niet, maar het is een soort van recycle concept, zou je kunnen zeggen. Ja, dat kost tijd. En ik denk dat we ons dat moeten gaan realiseren, dat we daar moeten investeren en dan geduld moeten hebben. Want het gaat gewoon niet zo snel, maar het moet wel allemaal gaan gebeuren. Het gaat ook gebeuren.
Even geduld hebben, inderdaad. Ja. Nou ja, investeringsmaatschappij Pond stapte in 2018 een swapfiets. Ja, en zij moeten nu af en toe wat verliezen. Zullen ze daarmee doorgaan?
Ik weet wel van hen dat ze in mobiliteitsoplossingen heel serieus zijn. Dat ze, en dat klopt natuurlijk ook wel, want de kern van hen is zijn de automobielen. Dus zij zullen kijken welke andere concepten succesvol zijn. En ik denk dat ze zich ook wel bewust van zijn dat als je zo'n systeemverandering wilt, dat dat tijd kost en investeringen. En ik heb ook begrepen dat ze die ruimte ook hebben. Dus ik denk dat dat ook een hele goede partner is om in de lange tijd, zeg maar, succesvol te kunnen worden.
Ja, ze kunnen groeien, alleen misschien iets langzamer dan in eerste instantie verwacht.
Denk ik.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Jacqueline Smit en Daan Wedderpol. Ja, zowel werkgevers als werknemers zijn gebaat bij een 4-daagse werkweek. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Universiteit van Cambridge, waar onder andere De Ondernemer en Trouw deze week overschreven. Hoeveel dagen in de week werken jullie trouwens?
6-7
is slecht voor je.
6-7 en dan een week gewoon weer 3-4.
Oh, het wisselt inderdaad heel sterk. Nou, het onderzoek is uitgevoerd bij ongeveer 3000 werknemers bij 60 bedrijven. En de organisaties die meededen, die noteerden een gemiddelde omzetstijging van 35% ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Dus minder uren werken, maar wel een omzetstijging.
Ja, ik wil heel graag dat dit waar is. En ik hoop ook dat
het
waar is.
Je gelooft het niet.
Maar ik heb wel een paar vragen.
Universiteit van Cambridge, hè?
Ja, ja, ja. Maar ja, de gemeten periode is het laatste halfjaar van 2021, meen ik. Dus dat is afgezet tegen het coronajaar.
Ja, tussen juni en december.
Ja, ja. Dus dan, maar hoe deden ze het dan het jaar ervoor? Zijn ze naar beneden gegaan door corona? Dat is een grote vraag die ik heb. En ik las namelijk weer een ander onderzoek waar de groei 1,35% was. Hadden ze een vergelijkbaar onderzoek gedaan. En ik ben ook heel benieuwd, werkt dit nou voor start-ups? Hè? Want het klinkt, ik kan me zo voorstellen dat als je geen ondernemer bent en eigenlijk en geen aandelen in een bedrijf hebt bijvoorbeeld, dat je denkt, nou ja, 40 uur, 32 uur, weet je wel, ik krijg gewoon mijn salaris betaald. Hmm. Ik heb morgen nog een dag, ik kan het iets rustiger aan doen, weet ik niet, hè, maar stel ik me zo,
ja, ja, ja.
Als ondernemer voor je eigen onderneming probeer je volgens mij altijd je tijd zo efficiënt mogelijk in te delen. Hmm. Dus gaat dit nou ook op voor start-ups waar mensen, waar alle werknemers ook aandelen hebben?
Ja, dat is echt een onderzoek dit jaar, werkgevers, ja. Werknemers inderdaad, ja. Jacqueline?
Ja. Nou ja, ik denk dat
je hebt ook vraagtekens bij?
Nee, niet zo. Want ik heb in 2007 was betrokken bij het nieuwe werken bij Microsoft. Toen in het directieteam. En dat hebben wij laten begeleiden door de Erasmus Universiteit. En zij kwamen er echt wel op uit dat als je meer, zeg maar, je werk kan organiseren naar de taken, dus zelf kan kijken wat is er nodig voor deze activiteit, dat de productiviteit inderdaad omhoog gaat. En als je denkt in uren, wat je volgens mij als ondernemer als niet zo doet, hè, maar stel dat je in een grotere bedrijf zit en je denkt in productiviteit en niet in output, dan kan dat tegen je werken. Want dan heb je de mensen wel zitten. Ga je ervan uit dat ze productief zijn? Maar dat is natuurlijk maar zeer de vraag.
Nou ja, uren maken kan ook een soort van aanwezigheidspremie zijn.
Ja,
natuurlijk,
dus dan is het wel aanwezig, maar geen effectieve output. Ja. Dus ik denk dat daarin dat we toch wel vrij traditioneel denken wat dat betreft. En ik geloof wel eens we dat anders organiseren, dat dat beter zou kunnen passen.
Dat zou gewoon eigenlijk helemaal op de schop gaan, dat dit gewoon de output moet je meten en niet hoeveel uur je ermee bezig bent.
Ja, en niet aan locatie gebonden in mijn ogen.
Maar ja, krijg dat maar eens voor elkaar.
Ja, maar goed, er zijn in de coronatijd is gebleken dat dat wel kan.
Ja, maar
hè? Ja, maar goed, we zijn 2 jaar hebben we dat kunnen oefenen. We mogen wel een beetje opschieten wat dat betreft,
ja,
toch? Want,
nou ja, aan de andere kant natuurlijk om het personeelstekort het hoofd te kunnen bieden, roept het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid juist op om meer uren te maken.
Ja, dat is een beetje tegenstrijdig, hè?
Ja.
Dus we moeten eerst die 4-daagse werkweek invoeren en dan iedereen heel efficiënt maken. En dan dat werk wat we doen weer opschalen naar 40 uur. Dat zoiets. Ja.
Ja.
En dan wanneer je dat zou willen, hè? Dus dat is ook zoiets. Want wij hebben ook zo'n 9-tot-5 cultuur in Nederland. Maar je zou ook, sommige mensen zijn echt 's avonds veel productiever. Nou, stel dat je gewoon de output goed hebt geformuleerd. Mm-hmm. En je zegt, hè, ik wil dat je dat overdag in ieder geval gedaan hebt. Of over een week. Waarom zou je dan nog kijken naar uren?
Ja. Maar zijn werkgevers al zover, zeg maar, dat ze... Kijk, inderdaad, tijdens de coronaperiode, daarom vonden heel veel mensen het leuk om thuis te werken. Of je doet 's ochtends heel vroeg, doe je wat, en dan kan je daarna de kinderen naar school brengen. Kan misschien even sporten, nou, dan werk je weer een beetje. Ga je weer even iets anders doen, nou, dan werk je weer een beetje. En zo kan je dan je dag indelen. Maar ja, de coronaperiode is voorbij. Ik bedoel, krijgen we het zover?
Wij zijn nog steeds volledig remote. Eigenlijk sinds corona hebben wij geen vast kantoor meer. We hebben een plek waar we meetingruimtes kunnen boeken. En ik ben groot fan. Want
het geeft bij jullie werkt het?
Bij ons werkt dat, ja. Ja. En ik denk dat wij werken met mensen die intrinsiek gedreven zijn en die iets doen wat ze leuk vinden. En die ook zich gewoon nuttig willen voelen en goed werk willen doen. En dan maakt het mij inderdaad niet uit of ze de uren maken, maar gewoon of het werk gedaan wordt. En
ja,
of,
want ja, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om. Hè? Dat het werk gedaan wordt, dat de output goed is.
Ja, nou, dat is ook, hè, die intrinsieke motivatie. Die gaat ook omhoog als je het werk zo kan organiseren. Passend bij je leven en passend bij de activiteit. Dus ik denk echt dat we dat moeten herdefiniëren. Of aantal uren ook gelijk staat aan effectieve output. Dat lijkt mij heel zinvol.
Ja, maar goed, bij dit onderzoek, die 3000 werknemers, die kregen inderdaad ook gewoon voor 5 dagen betaald.
Ja.
Maar dat zou natuurlijk ook moeten, natuurlijk, hè, als ze hetzelfde werk doen in minder tijd.
Ook dat vind ik vrij traditioneel kijken, als ik heel eerlijk ben. Ja, wat stel dat je zegt van, weet je, je moet, noem maar wat, je verkoopt dingen, je moet een plus 50% op de omzet met een team realiseren. En je realiseert dat. En je realiseert dat in 4 dagen. Prima, toch?
Nou ja, veel mensen zullen denken als ze dit onderzoek lezen, 4 dagen werken en dan hetzelfde verdienen als in 5 dagen. Ja, maar dat, maar dat is traditioneel denken, maar zo wordt er denk ik nog wel heel veel gedacht.
Ja, en het blijkt dus echt uit het onderzoek dat wij toen gedaan hebben, dat als je mensen vertrouwen geeft, dat je vertrouwen krijgt en dat de productiviteit omhoog gaat. En dat je ze eerder moet vertellen dat ze moeten stoppen met werken dan ze aan moet zetten om te werken.
Ja. Ja. En naast die verhoogde productiviteit is er nog een ander voordeel van die vierdaagse werkweek.
Om er ook voor te zorgen dat er meer gelijkheid staat op de arbeidsmarkt. Als beide partners 30 uur werken, man, vrouw heb je 60 uur in een gezin. En nu is het vaak zo dat een man 40 en een vrouw bij wijze van spreken 20. Dus het mes snijdt dan aan twee kanten. Dus op termijn naar een 30, 32 uur werkweek.
Ja, dat was CNV-topman Piet Fortuyn op Radio 1. Ja, en inderdaad, zou die vierdaagse werkweek dan misschien ook voor meer gelijkheid kunnen zorgen? Want ja, vrouwen werken over het algemeen part-time. Doen iets meer misschien voor de kinderen. En dan kan het zometeen allemaal gelijk zijn. Nou, misschien iets meer. Nee, ik hou het even een beetje veilig. Ik zie jou kijken, Jacqueline. Ja.
Nou, het kunnen ook twee mannen of twee vrouwen in het gezin zijn.
Maar het zou wel mooi zijn als dat inderdaad zo zorgt voor een betere balans. Dat als je dan toch alle twee een dag in de week over hebt, dat dan niet één van de twee partners opeens alle zorg thuis moet gaan op zich gaan nemen en de andere partner fulltime gaat werken. En dan weten we hoe dat vaak in traditionele verhoudingen uiteenvalt, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat... Dat zou mooi zijn. Ja.
Maar het kan natuurlijk niet overal, hè? Ik bedoel, als je in het ziekenhuis werkt of dat soort dingen. Ik bedoel, dan kan je niet. Dan moet je er gewoon zijn.
Ja, maar daar kan je het weer misschien meer in diensten organiseren. Hè? Dat je kan kiezen welke diensten je wilt draaien, bijvoorbeeld. Ik denk best dat er oplossingen zijn. En dat in zijn totaliteit. Dus het gaat over, we hebben meer mensen nodig die werken. Hè, omdat we gewoon te weinig arbeidskrachten hebben. Dan is dit ook een manier om her te verdelen. Hè, omdat je als met z'n tweeën dat beter kunt organiseren. Dat vereist ook dat we dat urenstuk een beetje loslaten. Dat het echt tussen 9 en 5. Dus ik blijf voorstander. Ik denk echt dat het mes aan verschillende kanten snijdt in dit geval.
Maar gaat het gebeuren, denk je, die vierdaagse werkweek? Of inderdaad op de output in plaats van op het aantal uren?
Nou, ik hoop ergens een onderzoek te gaan vinden over start-ups specifiek. En als ik daarin zie, dit werkt ook voor start-ups, dan ga ik het gewoon doen.
Ja, ga jij het dan ook
waarom
doen?
Is het belangrijk voor jou dat het ook voor start-ups werkt?
Nou, ik zie groeipercentages waarvan ik denk, als wij zo langzaam groeien, dan gaat het helemaal niet goed met ons. Dus daar gaat het niet op. Ja. En ook dat ik denk, als je een groot gemiddelde neemt van heel veel bedrijven, dan zitten daar heel veel corporates waarschijnlijk ook tussen. Bedrijven die heel anders georganiseerd zijn. Dus ik wil echt weten, werkt het voor mijn type bedrijf? En als dat zo is, dan wil ik over.
Jullie zijn het eens volgens mij. Ja, we gaan het hebben over podcast, want van advocatenkantoren tot brancheorganisaties, steeds meer bedrijven en organisaties zetten podcast in als marketinginstrument, meldt de Telegraaf.
Mijn naam is Koos de Voren en dit is Stibbe Legal Insights. En deze aflevering gaat over...
Fijn dat je luistert naar Over Letsel, een podcastserie van experts voor experts over de wonderwereld van letselschade.
En ik durf het niet de wereld in te brengen.
Hebben jullie al een podcast?
Geen eigen podcast, nee. Ik ben wel te gast geweest in een paar.
Wel te gast geweest, maar luisteren jullie ook naar commerciële podcasts?
Commerciële podcast.
Wat is jouw definitie van commerciële podcast?
Een podcast van een bedrijf of een organisatie. Je hebt natuurlijk ook gewoon van die praatpodcast. Ik bedoel, gewoon een paar vrienden die over onderwerpen aan het kletsen zijn. Maar er zijn natuurlijk ook podcasts die in opdracht van bedrijven en organisaties worden gemaakt.
Ja. Nou, ik denk dat als bijvoorbeeld, volgens mij heb je een aantal leiderschapspodcasts die er van de Baak zijn of van een ander instituut. Dat kan heel interessant zijn om naar te luisteren. Ik luister sowieso veel. Maar het is, ik vind het wel belangrijk dat ik de afzender een beetje nog kan achterhalen.
Ja, waarom vind je dat belangrijk dan?
Nou, ook een beetje om die scheiding een beetje te houden tussen sponsored content en de content die van de bron afkomt. En dat ik dat verschil nog een beetje merk. Dat vind ik wel belangrijk.
Je wilt niet naar een reclamespot voor een half uur luisteren.
Ik hoor nu heel vaak in een podcast vriend van de show. En dan denk ik, dat vind ik zo'n verkapte manier om te zeggen dat er eigenlijk de reclamespot begint. Ja, ik vind het nog een beetje...
Vriend van de show is eigenlijk, geef mij geld. Ik bedoel, dat is juist de manier om nog een beetje te verdienen met die podcast.
Wat eenzijdige vriendschap ook.
Ja, nee, dat klopt. Maar is het een goed marketinginstrument voor een organisatie?
Ja, ik denk wel vaak van als het massaal geadopteerd begint te worden, dan moet je dus door naar de volgende, naar het volgende kanaal.
Oh ja? Je denkt dat het voorbij is?
Er zijn 6,5 miljoen luisteraars. Als er dan zometeen ook 6,5 miljoen podcastmakers zijn, dan hebben we precies een bereik van 1 allemaal.
Ja, als iedereen 1 podcast zou luisteren. Nee,
ik denk dat er een aantal hele succesvolle uit gaan springen. Maar ja, het moet echt heel erg passen bij je bedrijf en... Ja, ik weet niet of je dan nu nog op die trein moet springen. Of dat je moet kijken naar wat is nou het volgende kanaal wat nog onontgonnen is.
Ja, maar goed, je hebt natuurlijk ook journalistieke podcast. Hè? Ik bedoel, dat is toch weer iets anders dan misschien ook.
Zeker, zeker. En volgens mij hadden we het nu specifiek over bedrijven die dat doen. Ja. Dan zie ik het toch als een marketinginstrument. Ja, dan zeg ik, ga lekker een ander kanaal zoeken. Hmm. Maar journalistieke podcast, heel fijn. Heel lekker om te luisteren. En dat zie je, blijven doen.
En dat zie je nog wel groeien inderdaad ook.
Ze gaan er nog meer mensen nog meer luisteren.
Het punt is natuurlijk een beetje dat de vraag is... content moet geproduceerd worden, er zijn mensen in dienst. Dus vaak zit er toch een commercieel beleid achter. Hè. Er zit een reden in waarom commercie wordt toegelaten. Dat is hier niet anders. Dus je moet wel iets bevinden dat het ook nog gemaakt kan worden. Alle content die gedistribueerd wordt, die wordt ergens gemaakt, geproduceerd... en heel vaak door een commercieel model ondersteund.
Zeker.
Geld mee verdiend worden natuurlijk.
Daar ben ik ook niet in. Maar dat is weer anders dan dat een onderbroekenmerk... zelf podcast gaat maken. Ik luister toevallig naar een podcast over Rusland.
Is die er?
Die altijd gesponsord wordt door een onderbroekenmerk. Ik wil dat die podcast over Rusland en de oorlog horen. Hoef niet te horen specifiek hoe je onderbroek in elkaar zet.
Maar als zeg maar die podcast dan verder onafhankelijk is gemaakt, dan maakt het toch op zich niet zoveel uit dat dan een onderbroekenmerk daar geld voor betaalt?
Ja, nee, dat vind ik prima. Ja.
Ja. Maar jij bedoelt eigenlijk dat de boodschap niet doorkruist, de informatie niet doorkruist, of dat je ergens halverwege ineens een commercial...
Ja, nou, dat er een onderscheid is volgens mij tussen gewoon mooie content willen maken
precies,
en je bedrijf willen promoten. En het bedrijf kan wel in de podcast de gast zijn, maar volgens mij, ik weet niet of het bedrijf de podcast moet maken. Altijd.
Nou ja, inmiddels zijn er bijna 900 bedrijven bij de KVK ingeschreven die podcast maken. En dat waren er 5 jaar geleden nog maar 30. Dus het is nog wel een flink groeiende markt, ook al denk jij dat het misschien verzadigd zal zijn.
In makers, ja.
Ik denk dat het, of het nou gaat over influencer marketing, wat we ook een tijdje hebben gehad, hè, dat heel veel merken zich daarom proberen te verbinden. Iemand die daarin bekend was en bereik had. Het is gewoon een mediastrategische overweging om een kanaal als podcast in te zetten. En ik denk als je dat goed kan doen en je hebt een relevante boodschap en je houdt goed in de gaten dat die twee gescheiden blijven, dat het gewoon een heel mooi medium is. Je hebt ook de tijd. Ja. Dus ik vind het, ook in het stellen van je verhaal of het opstarten van een discussie, vind ik het een prachtig medium. En ik kan me ook voorstellen dat voor merken ook zo is, omdat ze ook veel meer aangesproken worden op wat ze doen.
Ja, als je een heel inhoudelijk bedrijf hebt, zoals je zegt, trainingen, of je bent een advocaat die een bepaalde casus behandelt, dat kan denk ik heel interessant zijn. Maar zoals ik al zei, ik hoef niet per se een podcast over onderbroeken.
Dank jullie wel. Daan Werpel, oprichter van deelplatform PRB, en Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc.
Graag gedaan.
Zometeen praat ik met Bernard Hammelburg en Geert-Jan Haan over een jaaroorlog in Oekraïne.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.